Het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Dank voor de uitnodiging. Dit is een heel kostbaar huis van God, kan ik je vertellen. Ik kom in veel gemeentes, op veel plaatsen waar mensen bij elkaar komen, de Here zoeken, het woord delen. En het is zo goed om een huis te hebben zoals jullie dat zijn. Het is een warme plek, een plek waar Gods geest is, waar herstel kan zijn, waar genezing kan zijn. Kostbare leiderschap, aanbiddingsteam, fantastisch. Om ook zo talenten in te zetten. Top. Hey, ik werd een tijdje geleden gebeld door een onbekend nummer. Ik kon niet opnemen, ik zat op een conferentie voor de Nederlandse spoedeisende hulpartsen. Ik werk in mijn dagelijks leven in het ziekenhuis als spoedeisende hulparts. En ik liet het belletje aan me voorbij gaan en toen kreeg ik een bericht of ik terug wilde bellen, want de commissaris van de koning van provincie Zuid-Holland wilde mij spreken. Nou, ik dacht dan misschien eindelijk daar mijn lintje. Nee hoor, ik... Dus ik belde die beste man terug en ze zat op een zeilboot met de commissaris van de koning van Friesland. En ze hadden twee vragen voor mij. De eerste was of ik een keertje met ze wilde zeilen. En de tweede was of ik wilde spreken op een ontbijt. Niet zomaar een ontbijt, maar het Prinsjesdag ontbijt. Dat is het ontbijt in de grote kerk in Den Haag, vlak voordat de miljoenennota wordt gepresenteerd in die week. En die ontbijt was gratis, dus ik heb ja gezegd. Ik denk, als zo goed ingeburgerd iemand, alles wat gratis is, is goed. Les 1 van de integratie. Maar dat zeilen, ik dacht, dat zeilen, dat wordt ingewikkeld. Want ik weet niet of u weet, maar ik kom uit Armenië en Armeniërs kunnen niet echt zeilen. Wij hebben veel bergen, maar geen water, geen zee. Ik heb wel eens gezeild, één keer in mijn leven ben ik in een zeilboot geweest. Dat was met de afdeling interne geneeskunde van het ziekenhuis waar ik werkte. En ik zat in een zeilbootje met een hoogleraar, een professor nefrologie, dus een nierdokter. En intensivist, internist-intensivist en een reumatoloog en de allochtonen. Vier zaten in de boot. Dat is het begin van een goed mop. En op een gegeven moment, we hadden de wind goed te pakken. Ik vond het echt wel heel leuk, we genoten ervan. De rust, de kalmte, maar ook de wind. Er zitten hier mensen die kunnen zeilen trouwens. Dus er wat? Eentje? De rest niet? Oh, hier nog een paar? De rest? Oh, nou, wow. Je weet niet wat je mist. Het is superleuk. En op een gegeven moment hadden we de wind goed te pakken. En toen zei de professor, jongens, we gaan gijpen. Ik dacht, wie gaan we grijpen? Ik had nog nooit van het woord gijpen gehoord. Laat ik het anders zeggen. Wie van jullie weet niet wat gijpen is? Oh, ik ben niet de enige. Het zat in ieder geval niet in de inburgeringscursus, dat weet ik wel. Maar dus jullie weten het ook niet. Nou, ik dacht, we gaan iets of iemand grijpen. Maar gijpen, even de zeilers, corrigeer mij als het niet goed is wat ik vertel. Als je de wind mee hebt in je zeil, je hebt de giek en de zeil, en dan ga je de zeil met giek en al naar de andere kant gooien in de volle wind. Dat betekent dat als je over de 90 graden komt, dan pak je wind en dan gaat hij met een rotvaart naar de andere kant en dan wordt hij tegengehouden door de touwtjes. Klopt dat? Nou, maar dat betekent dus dat daarvoor waarschuwen ze, zodat je wegduikt. En ik dacht, we gaan iets grijpen, dus borst naar voren, hoofd omhoog, bring it on. Nou, ik durfde niet te vragen wat dat was, want ik dacht, ik wil niet de enige zijn die niet weet waar we mee bezig zijn. Nou, gelukkig, vlak voordat de giek mijn grote Armeense neus zou raken, had de professor het door. Dus die drukte net mijn hoofd of tijd naar beneden. Zo overleefde ik mijn eerste zeiltocht. Maar, kijk, de leerlingen van Jezus waren goede zeilers. Een aantal ervan waren vissers, het waren ervaren zeilers. Het waren mensen die elke dag op het water waren van jongs af aan. Ze wisten waar ze mee bezig waren. Elke keer als ze het water opgingen, dan hadden ze alle controle, want dat was wat ze deden. En is het ook niet zo soms met ons, dat je een terrein hebt in je leven waar je goed controle hebt? Sommigen van ons hebben het leven goed georganiseerd. Misschien zit je hier en je bent een ervaren ondernemer. Je hebt een miljoenenbedrijf misschien wel. Je hebt medewerkers in dienst. En het elke keer als je naar je kantoor gaat, dat is je koninkrijk. Je weet waar je mee bezig bent. Of misschien vertrouw je ten volle op je gezondheid. Je bent goed gezond, energie voor een miljoen en niks kan stuk. En je gaat maar door, je gaat maar door. Je bent fit, je bent topfit. Of misschien heb je een relatie of een huwelijk wat zo romantisch is dat Romeo en Julia dromen om net als jullie te zijn. En je denkt, niks kan stuk, we hebben elkaar gevonden en het is zo mooi en zo goed. Maar op een dag, als je dan alle controle hebt van het leven, kan het zomaar zijn dat je wind van tegen krijgt. Een ervaren zeiler kan zomaar in enorme problemen komen als de wind opsteekt. En ook als je heel goed bent in het leven, kan het zomaar zijn dat je op een dag wakker wordt en je bedrijf tussen je vingers weg lijkt te glippen. Of je huwelijk, je relatie komt zomaar in problemen en je raakt je geliefde kwijt. Je wordt verlaten. Of je wordt ziek. En kun je niet meer doen wat je altijd deed. Dat is een weg die de meesten van ons gaan in het leven. Of je nou gelooft of niet. Of je nou in de kerk zit of niet. De leerlingen van Jezus waren ervaren zeilers. Van jongs af aan hadden ze gezeild. En op een dag gebeurde er dit. Laten we lezen uit Mattheüs 14 vanaf vers 24. Mensen die al vaak in de kerk komen, die zullen dit verhaal kennen. En mensen die nooit in de kerk komen, waarschijnlijk ook omdat er veel kunst over is gemaakt. Zitten er trouwens mensen die hier voor het eerst zijn? Mensen die voor het laatst hier zijn, die het nu al weten. Nou, welkom. Ik ben volgens mij voor de derde keer, geloof ik, hier in jullie midden. En ik vind het nu al leuk. Mattheüs 14, vanaf vers 24. Even de context die Jezus had de leerlingen vooruitgestuurd, het water op. Hij was zelf gaan bidden en op een gegeven moment gebeurde er dit. Mattheüs 14 vanaf vers 24. De boot was intussen al vele stadia van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij, Jezus, naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook, en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe kom lopen. Jezus zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze de boot instapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Een bizar verhaal. Dat is gewoon raar wat hier staat. Nou, als ik zo'n verhaal lees, dan probeer ik voor te stellen, wat zou ik doen in de plaats van de leerlingen? Gewoon even heel nuchter, back to earth. Ik vind het namelijk totaal niet logisch wat Petrus hier doet. Het is niet slim, het is niet wijs, het is niet normaal, het is niet wat je zou verwachten van iemand die een normaal denkend persoon is. Want wat had Petrus eigenlijk moeten zeggen? Wat had ik gezegd als ik te midden van de storm zou zitten en als ik dan zou weten, stel nou dat Jezus, de Almachtige, naar me toe zou komen lopen. Ik zou roepen, Heer, red ons, we vergaan. Toch of niet? Wat Petrus had moeten roepen, Heer, als u het bent, help ons dan. Als u het bent, laat de storm dan liggen. Vooral omdat de leerlingen van Jezus in Mattheüs 8, een paar hoofdstukken eerder, een soortgelijk verhaal meemaken. Dezelfde leerlingen, dezelfde boot, dezelfde Petrus zijn aan het varen. Wind komt op, de schip wordt geteisterd en ze roepen we vergaan. Ze maken Jezus wakker. Kent u dat verhaal? Jezus staat op, kalmeert de storm. En dan staat er, zeiden de leerlingen, Wie is toch deze man, dat zelfs de weer en het wind hem gehoorzamen? Zij hadden gezien dat hij autoriteit heeft over de elementen. Zij hadden gezien dat hij autoriteit heeft om de wind te doen liggen en de storm te kalmeren. Dus ze wisten, als Jezus erbij komt, dan komt het goed. Hoe vaak is het zo niet met ons, met mij? Als mijn leven, mijn goed gecontroleerde leven... Oh, en ik kan u vertellen, ik ben redelijk goed georganiseerd in mijn leven. Ik heb veel dingen goed voor elkaar. En als ik dan denk dat ik de controle heb, de volle controle heb, dan nog steekt de weer of het wind op en de golven worden hoog. En dan gaat alles schudden. En dan is heel vaak mijn gebed, Heer, red ons. Grijp in, verander de omstandigheden. Doe iets dat de wind gaat liggen. Gefocust op wat er om me heen gebeurt. En dat is begrijpelijk, dat is menselijk, dat is logisch. Gelovig of niet, ook de niet-gelovigen, mensen die geen houvast vinden in Christus, zullen de hemel bestormen met hun gebeden. Met een gebed van, als u er bent, zeg dan dat de wind gaat liggen. Dat is hoe we gemaakt zijn. Maar wat gebeurt er nou dat Petrus, hoe haalt dit in zijn hoofd? Wat hij hier doet, is van een hele andere orde. En ik weet niet wat de andere leerlingen riepen hoor, op dat moment. Maar zodra Petrus hoort, dit is Jezus. In Mattheüs 14 reageert hij anders dan in Mattheüs 8. Zodra hij merkt, Jezus komt eraan, de golven zijn hoog, de wind teistert de boot, Heer. Ik weet dat u bij machten bent om de storm te doen liggen, maar laat ik deze keer opgetild worden boven de storm. Dat is iets heel wat anders. Heer, al schudt mijn leven op de grondvesten, al heb ik gebeden voor genezingen, nog steeds ervaar ik dat niet, zie ik het niet. Laat ik boven mijn ziekte uitstijgen. Al ben ik verlaten door mijn geliefde die mijn alles was, al weet ik niet hoe ik verder moet, ik heb geen vergezichten meer en ik heb u gesmeekt om hem of haar terug te brengen bij me. En het gebeurt niet, laat ik deze dag boven de situatie uitstijgen. Laat ik u tegemoet komen terwijl de wind nog hard is en hevig en de golven nog hoog zijn. Laat ik doen wat u doet. Laat ik een stukje lijken op wie u bent. Opgetild worden, boven mijn vermogen. Verlangend naar een wonder van God. En misschien dat Petrus, vlak voordat hij daar riep, even keek, wat zullen de andere leerlingen denken? Althans, als het een Nederlander was, had hij dat zeker gedaan. Even om zich heen kijken, wat zegt Johannes, wat gaat Jacobus ervan vinden? Maar laat ook maar. Het boeit me niet wat zij ervan vinden. Als u het bent, laat ik dan een ander gebed op mijn hart hebben. Boven de situatie uitstijgen, boven de stormen zweven. En het troost enorm dat Petrus bijna verzuipt. Heerlijk dat dat erbij staat. Maar dat geeft aan dat hij een mens is, zoals u en ik. Dat geeft aan dat hij... Oh, hij wist dat Jezus de macht heeft over de wind en het water. Oh, en hij wist dat Jezus de Almachtige was. Maar hij werd bang. En dat is oké. Dat mag. Dat mag. Dat troost, wetende dat boven de stormen uitstijgen, het avontuur met Jezus aangaan, is eng. Het is niet alleen voor mensen die nooit angst kennen. Het is juist voor mensen die ondanks hun angst durven bidden. Heer, al gaat de storm niet liggen, til mij er bovenuit. En al dreig ik te verzuipen, dan weet ik dat ik kan roepen, Heer, red mij. Het is best beschamend, want de tweede keer in dezelfde situatie hoort Petrus kleingelovige. De eerste keer zegt Jezus dat ook. Hardleers, maar menselijk. Het is gewoon menselijk. En het mooie is dat op het moment, trouwens wel jammer dat dit verhaal bekend is geworden in de kunst, wat ik al zei, door een verzuipende Petrus. Heel veel schilderijen gaan over een Petrus die verzuipt en Jezus die hem eruit trekt, toch? Heel vaak is dat moment vastgelegd, terwijl dit verhaal gaat om veel meer dan dat verzuipmoment. Maar het mooie is dat zodra ze terugkomen in de boot, ging de wind liggen. Jezus bad er niet voor. Althans, dat staat er niet bij. Als een soort, probeer ik me dan voor te stellen, een soort bijproduct van het avontuur die hij aanging met Jezus. Toen hij eenmaal terug was met Jezus aan de hand van de Heer, terug in de boot, ging de wind liggen. Soms is het ook zo met ons leven. Als ons gebed verandert van Heere, red me, help me. Als we klaar zijn met ons afvinklijstje en desperate zijn en de situatie is nog steeds niet veranderen. Kan er een moment komen dat we mogen en moeten opstaan en durven te vragen, Heer, al gaat de storm niet liggen. Til mij er bovenuit. Laat ik over de golven gaan lopen, u tegemoet. En al dreig ik te verzuipen, u bent daar om mij te redden. En al onderweg zien we soms dat de storm gaat liggen. En onderweg zien we dat ons getuigenis verandert, ons belijdenis verandert. Want wat zeiden de mensen toen ze terug in de boot waren? U bent werkelijk Gods zoon. Wat zeiden ze in Matteüs 8 toen hij de wind had bestraft? Wie is toch deze man dat zelfs de natuurelementen hem gehoorzamen. De verandering, want de wereld kan zien naar de wonderen van Jezus. En al geloof je niet in hem als de Zoon van God. En je kan wel denken van, nou wees toch die man, dat zelfs dat soort dingen gebeuren. Maar nu verandert het. Wees toch deze man, verandert naar u, bent werkelijk Gods Zoon. Want de ene gaat over de omstandigheden. De ander gaat over een leerling die hem tegemoet loopt, boven de omstandigheden uit. Dat is de uitdaging voor ons allemaal. Dat is de zeiltocht die wij met elkaar mogen maken. En ik weet nog, toen ik 2 jaar geleden de coronacrisis zou komen, en we hadden gelezen erover, zou komen bedoel ik, het kwam steeds dichterbij uit Azië, en we lazen de wetenschappelijke literatuur over andere steden, landen en wat er gebeurde in ziekenhuizen. Wij bereiden ons voor als medici, vooral onze afdeling, de spoedeisende hulp, zou de poort worden waar we de eerste opvang moesten doen. Niet wetende wat ons ging raken. Alles werd anders. We gingen echt naar een opschalen, naar een defensiegeneeskunde, dus oorlogsgeneeskunde, met andere triagesystemen. Hele andere logistieken werden er bedacht, uit de kasten gehaald. Van die plannen waarvan je nooit had gehoopt dat je ze nodig zou hebben. En ik weet nog goed dat we in een crisisoverleg zaten en de verwachtingen waren verschrikkelijk. En toen ik thuis was en in bed lag, natuurlijk bad ik, Heere, red ons uit deze ellende. Wat gaat dit betekenen voor mijn geliefden, voor mijn ouders, voor mensen die kwetsbaar zijn, überhaupt voor de stad waar ik woon en werk, het ziekenhuis, en voor mij? Hoe gaat dat zijn? Maar mijn gebed van laat het ons toch voorbij gaan, veranderde al gauw in, Heer, al worden we getroffen door deze ellende. Ik wil vooraan staan, boven de golven uitstijgen, boven de angst en de ellende, om te doen wat u deed. Om mee te maken wat het is als ik aan uw hand over de golven loop. En ik kreeg zin en strijdlust. Mijn angst was geen issue meer. Ik wilde graag vooraan staan, omdat ik wist, dit is een kans. De tijden van crisis geven kansen, ook in uw eigen leven. Hoe dieper je door een crisis gaat, hoe groter de kans is om veranderd, meer lijkend op Jezus verder te gaan. En ik begon het te ervaren als een mogelijkheid om hem te vertegenwoordigen, om hem te laten zien aan mensen in nood. Ik zag het veel meer als dat mijn belijdenis zou worden. U bent werkelijk Gods Zoon. En samen met u wil ik deze strijd aangaan. En toen ik gevraagd werd om vaker op de televisie en andere media mensen te vertellen over hoe het is in de ziekenhuizen, kreeg ik heel veel kansen om te getuigen. Heel vaak werd de vraag gesteld, maar ben je dan niet bang? Ja, dat is een menselijke gedachte. Maar dat is niet de graadmeter of we wel of niet iets willen of moeten doen. En ik kreeg zoveel kansen om mensen te vertellen over mijn Jezus. Dat is ook zo mooi, heb ik volgens mij ook hier wel eens verteld. Alle complimenten die je dan krijgt is mooi en leuk en geweldig, maar tegelijkertijd heel verdrietig. Dat de kerk het kennelijk bijzonder is gaan vinden. Ik kreeg heel veel berichten van wat goed dat je een getuige bent. Ja, het zou raar zijn als ik het niet zou doen. Dus je moet het omdraaien. Als wij zondag hier zitten en getuigen van onze Jezus. Als wij belijden dat Hij de Zoon van God is. Als wij verkondigen dat in de tijden van storm Hij er is om ons op te tillen. Dan is dat toch maandag ook zo. En dinsdag ook. En of ik nou voor één iemand spreek, één patiënt, een kerk of op de televisie. Is ons boodschap toch niet anders dan dat wij Hem kennen, die de macht heeft over de storm, maar die ook de macht heeft om ons boven de storm uit te tillen. Overigens, op de Prinsjesdag ontbijt heb ik dit verhaal verteld over de leerlingen van Jezus. Want de vraag was, hoe kunnen wij in deze geopolitieke tijden ons staande houden? Er is politiek veel onrust, internationaal veel onrust. In verband met de oorlog in Oekraïne, maar de economische markt en alles wat er gebeurde. Voor mij sprak Hirsch Balin, hij hoogleraar, vorige minister van Justitie. Met een goed betoog over alle theorieën en marxistische, socialistische, kapitalistische ideeën over de wereld. Fantastisch. Maar de echte vrede kan alleen God geven. Er zijn zoveel bestuurders, zoveel organen, zoveel organisaties die bezig zijn om vrede te brengen. Het lukt ons niet. Er is zoveel vergaderd, zoveel koffie gedronken. Om vrede te bereiken. Het lukt ons niet. De echte vrede komt alleen van Jezus. Vrede in ons hart, in ons huis, vrede in ons land, vrede in de wereld waarin we leven. En vandaag is die uitdaging, ik heb mijn Bijbel gedoopt, over zeilen gesproken. Vandaag is de vraag, ik ga het niet veel groter maken naar de wereldniveau, maar persoonlijk bij jou, heel persoonlijk. Vandaag is de vraag hoe wij in tijden van crisis ons weg kunnen vinden in de boot als leerlingen van Jezus. En ook als u Hem niet persoonlijk kent en Hem niet volgt. Er zal een tijd komen dat de wind uw boot gaat teisteren. En misschien is dat al geweest. In plaats van de vraag te stellen wie is die man over wie de kerk spreekt. Laat dat veranderen in dat Hij werkelijk Gods Zoon is en de enige is die ons boven de storm kan uittillen. Die ons bij de hand neemt en redt als wij verzuipen. Zo mogen wij ook de week ingaan op de plaats waar we gesteld zijn. Geconfronteerd worden met onze stormen, met onze gezondheid. Onze relaties, onze financiën, geconfronteerd worden met de golven die ons teisteren. Maar nu met een gebed, Heer, als U het bent, spreek dan, beveel dan, dat ik boven de storm uitstijg. Ik wil bidden met jullie. Laat de muzikanten ook hun plekken betreden. Laten we tijd nemen van gebed, van aanbidding, van ons toewijden aan Hem, van Hem verwachten, stappen zetten, keuzes maken. Want een kerkdienst en een verkondiging is nooit bedoeld als informatie. Het is bedoeld als transformatie. We zijn hier als lichaam van Christus, gelovig of niet, bij elkaar gekomen om te veranderen. om aangemoedigd, aangewakkerd keuzes te maken om anders weg te gaan dan dat we gekomen zijn. Om rijker weg te gaan. Om met meer vrede weg te gaan. Om met meer rust weg te gaan. En dan zal nog steeds misschien de omstandigheid hetzelfde zijn waarin je komt. Maar het is wel een andere persoon die daar komt. En dat heb je in de hand. De keuze, de reactie op het voorbijkomen van Jezus. Heb je in de hand. Laten we bidden. Dank u, Heere Jezus, dat u de schepen ziet die gesteisterd worden door golven. En dat u naar ons toe komt lopen over het water, want de storm houdt u nooit tegen. En ik bid dat we hier zijn als uw kinderen, zonen en dochters. Misschien op de bergtoppen of door het hele diepe dalen. Zoals we ook hier zijn, arm, rijk, gezond of ziek, hoog opgeleid of niet geletterd, hoe we ook hier naartoe zijn gekomen, Heer. U gaat niet aan ons voorbij. Hij gaat niet aan je voorbij vandaag. Er is geen toeval dat je hier bent. Je mag reageren op zijn voorbijkomen, Heere Jezus, als u het bent. Beveel me dan, spreek dan, dat ik over de golven ga lopen. Dat ik niet zie naar de omstandigheden alleen die mij bang maken, maar dat ik zie wie u bent. Ik wil het visueel maken, ik wil je helpen, stiekem een beetje dwingen om een keuze te maken daarin. Om lef te kweken, om geloof te kweken, om hierin op te staan. Als deze boodschap vanochtend voor jou is en jij geteisterd wordt door de golven en de wind. En als jouw gebed verandert of moet veranderen vandaag naar: til mij boven de stormen uit in plaats van kalmeer mijn storm. Dan wil ik je vragen om te staan op de plek waar je zit. Dan ga ik heel specifiek voor je bidden. Ik wil je prikkelen namelijk om een keuze te maken. En kijk niet naar andere leerlingen. Laat hen lekker hun bootje zelf varen. Maar jij mag een keuze maken. Ga staan op de plek waar je zit. Is een kans. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat wij ook zo mogen reageren op de stormen van ons leven. Dank voor deze mooie mensen. En we geloven, Vader, dat u altijd dan uw reactie is: kom. Kom. Hij zei niet tegen Petrus: nee, oh, blijf maar zitten. Ben je helemaal gek geworden? Nee, kom. Stap uit. Het is goed dat je reageert. Schaam je er niet voor. Wees een voorbeeld hoe je in de tijden van stormen een stap zet. Neem anderen mee en hij ziet het. God ziet het. Hij waardeert het. Kom. Dank u, Jezus, dat er steeds meer mensen ook die stap zetten. Om vanochtend te gaan staan. Ik wil je zegenen op de plek waar je zit. En staat. Heel bijzonder. Jouw keuze tussen jou en God als een leerling van Jezus. Ga je getrouwe dienaar. En ik bid dat hij in je storm stapt. Al kalmeert de storm niet vandaag. En morgen is het maandag en ben je weer op de plek des onheils. Misschien voelt dat zo. Maar dan mag je weten. Hij tilt je boven de stormen uit. Boven de golven mag je zweven, mijn lieve zus. Boven de golven mag je stijgen. En naar hem opzien. En als je dreigt te verzuipen, steek dan je hand uit. Hij grijpt het vast. Dank u, Jezus. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. Amen.